Goedemiddag luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht. En mijn naam is Aad Kraan, dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Voorganger van vanmiddag is dominee Gert-Jan Vogel, onze eigen predikant. Het orgel wordt bespeeld door David van de Vlies en de piano door Inge Ogola. Eerst welkom en mededelingen. Vervolgens Psalm 138, het eerste, derde en vierde vers. Dus daarna zingen we Psalm 138, het eerste, derde en vierde vers. Dan is het tijd om stil te worden voor God. De predikant spreekt votum en groet uit. En dan zingen we lied 463 uit de bundel Weerklank. Lied 463 uit Weerklank. Dan vindt de dienst der gebeden plaats. De schriftlezing van vanmiddag is Romeinen 14, vers 11 tot en met 12. En Matteüs 25, vers 31 tot 46. Ik herhaal Romeinen 14, vers 1 tot 12. En Matteüs 25, vers 31 tot 46. Daarna zingen we lied 271 uit de bundel Weerklank. Dus lied 271 uit de bundel Weerklank. Kinderen gaan dan naar de zonderschool en er wordt gecollecteerd voor kerk en zending. Verkondiging is over zondag 32 uit de catechismus. Dus zondag 32 uit de catechismus. En heeft als thema in sterven en leven over de zin van goed leven. En na de verkondiging zingen we lied 441 uit de bundel Weerklank. Lied 441 uit de bundel Weerklank. Daarna dankzegging en voorbeden. En dan Psalm 68 vers 7. Psalm 68 vers 7. Dan spreekt de dominee de geloofsbelijdenis uit. En daarna zingen we Psalm 68 en nu het 12e vers. Psalm 68, het 12e vers. En dan krijgen we van de predikant de zegen mee. En wij wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, van harte welkom bij deze dienst, ook aan degenen die met ons verbonden zijn via kerkradio, internet of op een ander tijdstip de dienst zullen beluisteren. Er zijn geen mededelingen en we wensen u een gezegende dienst. En we zullen deze dienst beginnen, was ik even vergeten, met Psalm 138, vers 1, 3 en 4.
Misschien nu een moment voor stil gebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. We zingen Weerklank 463. We zullen met elkaar bidden. Heer in de hemel, trouwe Vader, we mogen hier vanmiddag met elkaar luisteren naar uw woord. We mogen met elkaar zingen en bidden. We mogen hier stil zijn voor u en bij u. En we bidden of deze tijd die we van u krijgen ook een gezegende tijd mag zijn. Dat we dat meenemen wat u ons ook mee wil geven. En daarom bidden we of u met uw geest in ons midden wil zijn. Of u ons, onze oren, ons verstand, ons hart, ons gevoel wil openen voor wie u bent. En we hebben net gezongen, u bent ons doel. Zo heeft u ons gemaakt. En we bidden van u, geef dat we dat hoe langer hoe meer ook zullen zien en daaruit zullen leven. En zo zullen leven vanuit de bestemming die u ons geeft. En we willen u danken dat we mogen weten dat die bestemming vast en zeker is. Omdat uw Zoon kwam en stierf en opstond. Hoort u ons daarom om Christus wil, uw lieve Zoon. Onze Heere. Amen. We lezen met elkaar twee gedeelten. Eerst uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 14, vers 1 tot 12. En daarna een gedeelte uit Matteüs 25. En de vraag straks in de preek is, waarom moeten wij nog goede werken doen? Waarom moet ik nou goed leven? Nou, vanuit beide gedeelten valt daar een bijzonder licht op. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om meningsverschillen te bestrijden of te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Het gaat, het gaat erover dat er in de gemeente van Rome mensen waren die zich heel strikt hielden aan de wetten van Mozes. Mensen met, vooral met een Joodse achtergrond. En anderen die die Joodse achtergrond niet hadden, die dat niet strikt deden. En dat gaf een groot conflict in die gemeente. Want hoe kun je nou zomaar de wetten van Mozes afschaffen enzovoort. Maar dan zegt Paulus in vers 4, wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Want wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, we zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? We zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. En uit Matteüs 25, bekende gelijkenis van het laatste oordeel. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heiligen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan nu met elkaar zingen, lied 271. Wie de heiland lief heeft, hem als hoofd wil eren, die moet ook het dienen leren. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool en wordt er hier in de kerk gecollecteerd voor de kerk en voor de zending. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. Dat is het lied dat we straks na de preek willen zingen. En ik lees nog de tekst van de catechismus in de weergave van professor Verboom. Bladzijde 3 helemaal onderaan, bij de preek zondag 32. Een tijd geleden dat we de catechismus hadden trouwens. Vraag en antwoord 86 en 87. En er staat boven de dankbaarheid. Hè? Ik zal er straks op terugkomen. Bij zondag 32 begint het derde deel van de catechismus. Waarom moeten wij nog goede werken doen als we alleen uit genade, zonder enige verdienste, door Christus van onze ellende verlost zijn? Omdat Christus, die ons vrijkocht, ons door zijn geest ook vernieuwt tot zijn beeld. Onze goede werken zijn de vruchten van ons geloof. We danken en eren God ermee. We worden erdoor gesterkt in het geloof. En we laten daardoor de liefde van Christus aan anderen zien, opdat ook zij in hem gaan geloven. Kunnen mensen die goddeloos en ondankbaar blijven leven en zich daarvan niet bekeren, zalig worden? Nee, want God zegt in de Bijbel heel duidelijk, mensen die zijn wet overtreden zijn rijk niet zullen beërven. Ik weet niet wat u ervan vindt van die zin. Ik had eerst opgeschreven, het is een prachtige zin. Die Paulus heeft. Hè? Als we leven, het zij dan dat we leven, het zij we sterven. We zijn van de Heere. Het eerst opgeschreven, het is een heel prachtige zin. En toen daarna dacht ik van, ja, dat dit kan wel zo zijn, maar het gaat er niet over dat dit een mooie zin is. Het gaat erom dat het een ware zin is. Kijk, wat ik ervan vind, doet eigenlijk ook niet zo ter zake. Als ik zeg het is prachtig, iemand anders zou zeggen, nou ik ken een andere, mooiere zin. Dus het is eigenlijk niet zo ter zake. Het is zo, het is een constaterende zin. Het zij dan dat wij leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Want als wij leven, leven we voor de Heer. En als we sterven, sterven we voor de Heer. Het is een constatering. Niet direct iets van, oh, wat mooi. Nee, maar zo is het. Er zijn dingen die nu eenmaal zo zijn. Waar je heel wat van kan vinden. Maar zo is het. Als je zegt, leven en sterven. Het tweede wat ik wil zeggen. Is dan kan de nadruk al vrij snel liggen op het sterven. Zeker in de kerk. Je zegt van ja, maar ik moet sterven en dan, als ik dan van God ben, mag ik bij hem zijn. Dan moet je ook eerlijk zijn, onze tijd die we hier hebben, die kan soms lang zijn, 80, 90 jaar, soms korter, soms langer. De eeuwigheid is veel langer, dus dat, ik begrijp dat dat sterven ook veel belangrijker kan zijn. Maar leef nu, we leven nu. En ons leven hier en nu doet het ertoe. Dus daarom staat er in sterven, maar ook in het leven en juist in het leven. En gaat het vanmiddag vooral over leven, over de zin van goed leven. Waarom zou je eigenlijk goed leven? Ja, om eenmaal goed later te kunnen sterven, dat is het niet helemaal. Hè? Waarom moet je nou je best doen in je leven? Ja, je kunt je sowieso de vraag stellen, waarom moet je dat eigenlijk? En moet je dat eigenlijk wel doen? Is dat geen kweekschool voor fariseërs? Als we met elkaar gaan zeggen, ja, we moeten dit goed doen en dat goed doen en dat goed doen en dat goed doen. En dan kunnen we het verschil maken in deze wereld. Nou, voor je het weet, heb je inderdaad een hele gemeente vol fariseërs die het wel even beter weten dan een ander. En als dat maar goed gaat. Maar waarom zou je nou goed leven? Nou, heel simpel, zegt Paulus. Omdat je één Heer hebt. Omdat je van hem bent. Heel simpel. En omdat je ook nog eens allemaal van hem bent. En dezelfde Heer hebt, zegt hij. Dat laatste zegt hij erbij in Romeinen 14 heel nadrukkelijk omdat de mensen daar in Rome nogal sterk geneigd waren elkaar de maat te nemen. Nou, dat is iets van alle tijden. De ene was strakker in de leer en strakker in het leven dan de ander en voelde zich dus duidelijk beter. Zo gaat dat. En de ander was anders in de leer en anders in het leven en voelde zich dus duidelijk beter. Zo gaat het. Maar Paulus zegt, ja, je kunt het allemaal vinden. Maar hoe jij leeft en hoe die ander leeft, dat gaat uiteindelijk alleen je Heer aan. En hij is degene die oordeelt. En als jij, de Heer Jezus, als je Heer hebt, moet je je leven aan hem verantwoorden. Ik vind dat een ongelooflijk wijze les. Die we altijd weer vergeten. Omdat we vaak denken dat we het beter weten dan een ander. En soms is dat ook zo. Dat is helemaal waar. Maar uiteindelijk ben jij niet de Heer van een ander. Maar is God dat. Maar dat is het dus waar het over gaat. Hè? In leven en sterven. We leven voor hem. En we sterven voor hem. Omdat hij dat voor u en voor jou wilde doen. En dat brengt mij bij zondag 32 van de catechismus. Daarmee begint ook het derde deel van de catechismus. We kennen dat wellicht wel. Want ik zal het nog een keer herhalen. Dat is altijd wel goed. De catechismus van Heidelberg bestaat uit drie gedeelten. Het is opgebouwd uit drie gedeelten. Het gaat over ellende. Het gaat over verlossingen. Het gaat over dankbaarheid. Kort gezegd, hoe zou mijn leven er nou uitzien als de Heer Jezus niet was gekomen? Nou, dan had ik een leven zonder God en zonder hoop. Nou, dat is onze ellende. Zonder God leven en zonder hoop leven. Verlossing, dan gaat het over wat de Heer Jezus is komen brengen. En hij is ons God komen brengen. En hoop komen brengen. En dankbaarheid gaat er dan over wat daar dan bij hoort, wat daar dan mee correspondeert. Hoe leef je nu als je weet dat de Heere Jezus je bij de Heere God bracht? En dat hij je hoop geeft, die je niet zou hebben gehad als hij er niet was. Nou, dat is dankbaarheid. Ja, ik zeg, dat is dankbaarheid. De catechismus noemt dat dankbaarheid. En het is een prachtig gevonden woord, werkelijk waar. Want, ja, ellende, begrijpen we. Hoe was ik eraan toe? Zonder God, zonder hoop. Door Jezus, met God, met hoop. Hoe moet ik nou leven? Nou, daar kun je natuurlijk allerlei woorden voor bedenken. Je zou het ook kunnen noemen, zoiets als, we moeten wat terugdoen voor hem. God heeft dit gedaan en nu moeten wij ook iets voor hem doen. Nou, dankbaarheid, hè? Omdat iemand iets voor je gedaan heeft, wil je iets terugdoen. Zo zou je het kunnen noemen. Of je zou het levensheiliging kunnen noemen. Nou, dat is een heel mooi woord, levensheiliging. Er is verzoening en nu moeten we ons leven ook in orde brengen. Heiligen aan hem. Of je kunt het ook discipelschap noemen. Jezus roept ons en hij gaf zijn leven en dan roept hij ons weer en nu moeten we doen wat hij zegt. Achter de magen. De catechismus heeft gekozen voor dat woordje dankbaarheid. En dat is ja, voor ons meer een gevoel, een overtuiging dan echt iets concreets. Ik voel me een dankbaar mens. Maar ik besef ook dat dat zich moet uiten. Als ik echt dankbaar ben, dan wil ik iets terugdoen. Tuurlijk. Wil ik mijn leven heiligen. Tuurlijk. Wil ik discipel zijn? Tuurlijk. Dat kan niet anders. Als je tenminste vruchten wil voorbrengen die bij de bekering horen. Hè? Zoals we vorige week gezien hebben. Bij Johannes de Doper. Nou, in de catechismus wordt dat heel concreet gemaakt. In het stuk van de dankbaarheid gaat het over de geboden. Hoe wil God nou dat je leeft? En de gebeden, het Onze Vader. Hoe wil je nou dat je met hem praat? Hoe je leeft, wat je doet en wat je spreekt met hem. Nou, heel concreet wordt er zo aandacht gegeven aan dankbaarheid. Hoe geef ik daar nou aandacht aan? Nou, door te luisteren naar hem, te doen wat hij vraagt en te spreken met hem. Dus dankbaarheid heeft met een gevoel te maken, overtuiging te maken. Maar het heeft ook met daden te maken. Heel helder, denk ik. Dat staat in die laatste vraag, hè, dat je volhard in het kwaad. Kunnen mensen die goddeloos en ondankbaar blijven leven en zich daarvan niet bekeren zalig worden? Nee, want God zegt in de Bijbel heel duidelijk dat mensen die zijn wet overtreden zijn rijk niet zullen beërven. Staat in de oorspronkelijke catechismus, staat de schrift zegt dat geen onkuis mens, geen afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, oplichter of dergelijke het koninkrijk van God zal beërven. Nou, wordt het heel concreet opgemaakt. Een aantal dingen, onkuisheid, afgodendienaars, echtbrekers, dieven, gierig. Het is wel mooi altijd hè, dat er gewoon ook gierig bij staat. Ik denk altijd, zonde zijn, nou, dingen waarvoor je in de krant komt te staan, zeg maar, waarvoor je je schaamt. Maar gierig hoort er ook bij. Lasteraar, dronkaard, oplichters. Mensen die in het kwaad persisteren, volhouden in het kwaad. Kunnen mensen die goddeloos en ondankbaar blijven leven, zalig worden? Ja, dat kan niet. Daar hoef ik eigenlijk ook helemaal geen woorden aan vuil te maken. Dat is zo duidelijk als maar zijn kan. Als ik doe wat God niet wil, en ik weiger me om te keren, ik weiger me daarvan te bekeren, dan weiger ik uiteindelijk met hem te leven. En dan weiger ik uiteindelijk hemzelf. En hij uiteindelijk mij. Het gaat over sterven, maar ook over je leven. Dat is natuurlijk zo. Ik zeg niet van dat het altijd lukt in je leven om je te bekeren. Er zijn heel veel dingen waar je heel veel moeite mee kunt hebben. En die je hele leven met je meegaan. En dat, die bij je horen, zeg maar. Niet om te zeggen, ja, dat hoort me helemaal bij. Maar mijn vader was ook zo, mijn moeder was ook zo. Maar dat je zegt, ja, dat is iets waar ik mijn hele leven mee te knokken heb. Mee te strijden heb. En het gaat er dus niet om dat je het achter je hebt gelaten. Maar als je nou zegt van, ja, kan me eigenlijk niet zoveel schelen hoe ik leef, wat ik doe. Moet ik zelf weten. Ja. Je moet je leven verantwoorden van God. En als je niet met hem wil leven, kun je ook niet met hem sterven. Zo simpel is het. Je kunt natuurlijk zeggen van, ja, maar op het laatst van je leven kun je toch ook nog allemaal veranderen? Ja, dat kan. Iemand kan op het allerlaatst van zijn leven tot inkeer komen. Maar eerlijk gezegd is dat behoorlijk zeldzaam, hoor. Ja, er zijn altijd mooie verhalen. Hè? Moordenaar aan het kruis hoor je dan altijd. Nou is er maar eentje. In de hele Bijbel aan het kruis. Manasse kun je nog noemen. Die heeft daarna nog een tijdje geleefd. Maar over het algemeen zijn dat maar heel verhalen van die je maar af en toe hoort. Hè? Als je een leven leidt zonder God en van God af. Moet je ook niet verwachten dat je op het laatst van je leven. Dat je dan nog weer bij hem terugkomt. En het is gewoon heel dom om het daarop aan te laten komen. En dan begrijp je ook niet hoe een relatie werkt, want dat zo gaat het. Stel je voor dat je zo naar je man of je vrouw toe doet. Van, maar het maakt niet uit, wat ze wil kan me helemaal niks schelen. Maar ze houdt toch wel van me of zoiets dergelijks. En als het erop aankomt zal ze toch niet willen scheiden of zoiets dergelijks. Nou, dat is raar gezegd. Dat is vragen om moeilijkheden. Nou, dat is ook vragen om moeilijkheden als je zo niet naar God luistert. Dus het gaat over je sterven, maar daarom gaat het ook helemaal over je leven. En dan kom je weer erbij, hè, dankbaarheid. Heeft dan zo te maken, hè, die uiting van je dankbaarheid, met dat je weet wie God is. Wie de Heer Jezus is. Wie de Heilige Geest is. En wie jij bent. En de meeste vragen van geloof en Bijbel komen altijd daar weer op neer. Wie is God en wie ben ik? Wat er nou gebeurt, ik zei het net al even, ik stipte het aan, maar is dat we dan als het ware de boedel wat gaan scheiden. Hè? God heeft wat gedaan en nu moet ik ook wat gaan doen. Een soort boedelscheiding. Je kunt zeggen van nou, God doet dan 50% en ik 50%. Dan zeggen we nou, dat zal wel niet helemaal kloppen. Het zal wel wat meer zijn van Gods kant. Oké, God 80%. En dan moet ik nog 20% ook wat terug doen. En dat je zegt van, ja, als ik het zo zeg, is het misschien ook nog een beetje te slapjes gezegd. Misschien moet God 90% doen. Of 95%. Nou, maar dan moet er nog wel wat van mij komen. He, dus dat is een soort boedelscheiding. Maar als je nog goed gelezen hebt en meegelezen hebt met Romeinen 14, dan kom je iets anders tegen. Als ik van hem ben, als ik maar één Heer heb, en dat is de Heer Jezus, dan ben ik ook helemaal van hem. En dan bepaalt hij veel meer van mijn leven dan ik dacht. Dan bestuurt hij veel meer mijn leven dan ik ooit gedacht had. Dan ben ik veel meer van hem dan ik dacht. Weet je, zo staat het in de catechismus. Je hebt gelezen. Hij vernieuwt door zijn geest mij tot zijn beeld. Dat staat er. Begrijp je nou wat dat betekent? Eigenlijk zeg je van, gebeurt er iets heel vreemds, hè? Er staat niet, hij moedigt mij aan. Staat er niet. Staat ook niet, hij spoort mij aan. Staat ook niet, hij verwacht van mij. Of sterker, hij eist van mij. Met als tegenhanger, hij is zeer teleurgesteld in mij als ik niet. Dat staat er allemaal niet. Het meest belangrijke van het hele geloof is. Ja, wat is dat? Wat is nou het meest belangrijke van het hele geloof? In de tijd van Advent. Glorie heeft een naam. Het meest belangrijke van het geloof is. Is iemand. Is Jezus. Jezus is mijn Heer. Hij kocht mij. En hij leidt mij. En hij vernieuwt mij. Hij maakt mijn leven nieuw. Doe ik niet zelf, doet hij. Ik maak mijn leven niet nieuw. Ik heilig mijn leven niet. Dat doet hij. Hij alleen. Ja. Poepoe. Poepoe, ik moet er toch zelf ook wel wat aan doen. Gaat toch niet zomaar, zeg je toch zelf ook wel eens van de preek. Het gaat niet zomaar, het kom je niet aanwaaien. Ja, dat zeg ik inderdaad wel eens. Ik moet er toch zelf ook wat aan doen. Ja, dat is waar. Maar niet als een soort tegenprestatie. Niet als iets waarvan je denkt van, nou moet ik dat doen omdat hij dat gedaan heeft. Dan vul ik aan tot 100% wat er is, hè, wat er moet zijn. Geen tegenprestatie. Het is nogmaals geen verdeelde boedel. Hij wat en ik wat. Hij vooruit 90%, 95% en ik 5%. Hij was aan het werk op Golgotha. En hij is aan het werk door zijn Heilige Geest. Ja, dat stemt me dankbaar. En maakt me dankbaar. Hoe zou ik dan ooit nog voor mezelf kunnen leven? Ik denk dat dat van die moederscheiding wel goed is om vast te houden. Hè? Dan gaat het altijd bij ons om mis. Omdat we altijd denken, ja, maar ik moet toch dat doen. En als ik nou dat doe, dan vindt hij mij weer goed enzovoorts. Maar daar gaat het helemaal niet om. Hij iets meer, ik iets minder. Maar juist omdat hij alles doet, kan ik het ook. Begrijp je het? Nou, ik niet helemaal. Maar dat geeft niet, het is zo. Zo is het. Hij is aan het werk en daarom kan ik het ook doen. Klopt het helemaal? Nou, niet helemaal volgens mijn logica. En daarom gaat het ook vaak mis. Mensen zeggen, ja, maar ik moet doen wat anders dan. Je zegt, maar je bent van hem. Hij is je Heer. En hij vernielt je door zijn geest. Ja, maar ik moet toch? Nee, je mag. Omdat hij aan het werk is. Oké. Maar waarom? Hè? Waarom dan een goed leven leiden? Waarom moet ik dan een goed leven leiden? Waarom moeten we goede werken doen, het goede doen? Het kan door zijn Heilige Geest, heb ik net gezegd. Maar waarom moet dat dan? Nou, om drie dingen. Eerste plaats om God te loven en te prijzen. Tweede, om zelf sterker te worden in het geloof. Ik kom daarop terug. En het derde, om anderen voor Christus te winnen. Dus voor Gods eer, het is goed voor mezelf en het is goed voor anderen. Ik moet er gelijk wel weer iets bij zeggen. Als je gaat nadenken over de vraag waarom je het goede moet doen, dan zit er bij ons mensen wel snel iets, inderdaad, daar komen we weer op terug, iets van fariseïsme bij. Dat gaat heel snel. Ik zal even laten zien hoe goed ik ben. Ah, dankzij Gods genade natuurlijk. Zeg dat dan even bij. Maar toch, hè? Maar toch. Het blijft ergens iets spontaans. Je leven. Daarom lazen we ook Matteüs 25. Die mensen waren zich helemaal niet bewust dat ze iets aan het doen waren voor de Zoon des Mensen die komt in zijn heerlijkheid. Ze zijn helemaal niet bewust. Ze zeggen van, oh, ik moet goed doen voor God, want dat vindt God fijn of zoiets dergelijks. Nee, ze deden gewoon hun ding. Ze hielpen een ander. Ze gaven een ander te eten en te drinken. Ze zochten hem op in de gevangenis. Ze zochten hem op toen hij ziek was. En toen zegt de Zoon des Mensen, als die komt in zijn heerlijkheid. Zegt, kom in, gij gezegende, want ik was dit en ik was dat. Maar we hebben het helemaal niet gezien. Helemaal niet gezien. Ja, maar toen je dat aan die deed, deed je dat voor mij. Oh ja. Nou ja, dat zelfs, dat zeiden ze er niet bij. Dat oh ja. Dus het hele, precies het hele verhaal van, u bent met mij bezig. U werkt het uit in mijn leven. Als je die piketpaaltjes wat in je hoofd hebt en in je hart hebt, dan begrijp je een beetje waar het om gaat. Nogmaals, het is niet helemaal logisch rond te krijgen. Dat is voor mensen die alleen maar logisch en rond nadenken heel lastig. Maar God is aan het werk. Door, niet alleen 2000 jaar geleden op Golgotha, maar nog steeds door zijn geest. En de Heere Jezus vernielt mij door zijn geest. Hij mee bezig in mijn leven. En als ik dat dan gezien, dan ga ik merken, ja, waarom moet ik dat nou doen? Wat moet ik nou doen? Nou, ik moet God eren en prijzen in mijn leven. Dus waarom moet ik goede werken doen? Niet om mijzelf te profileren, maar om God te profileren. Om God te danken. En niet mijzelf. God te danken en de eren. Daartoe ben ik ook op aarde, hè? Waartoe zijt gij op aarde? Nou, om God te eren en te danken en te loven. Daarom heeft God mij op de wereld gezet. Daarom heeft hij de wereld geschapen. Daarom heeft hij mensen geschapen. Niet om te zeggen van, nou zet ik je in, op deze wereld en nou gun ik je authenticiteit en dan moet je jezelf je eigen identiteit ontdekken, zodat jij er alles uithaalt wat erin zit en zo ga je verder. Nee, hij heeft ons gemaakt voor hem. Heer, u bent mijn doel. Dat is het. Daarom ben ik op aarde, om mijn schepper en helemaal mijn verlosser, die dezelfde is, te eren en te prijzen. nogmaals, dat vloekt net, hè, met ons leven in deze samenleving. En dat is best lastig. Want het gaat in onze samenleving alleen maar, bijna alleen maar, om jezelf en de verwerkelijking van jezelf. Dat je zelf iemand wordt. En daarom is het maar heel goed dat Christus door zijn geest mij deze kant opstuurt. En ik moet het in mijn oren en in mijn hart knopen. En het verlost mij van mijn ik-gerichtheid. Dus het eerste, waarom moet ik nou leven zoals God dat van mij vraagt? Ja, omdat je daarvoor gemaakt bent. Om God te eren en te loven. Dat is je diepste DNA. Ook al is dat door de zondeval van alles, is dat helemaal bedorven. Maar daar is God mee bezig, door zijn geest enzovoort. Tweede is, om zekerder te worden van mijn geloof. Zo staat dat ook in de catechismus, hè. We worden erdoor gesterkt in het geloof. En dat hebben we nodig ook. Ja, dan kun je ook weer de verkeerde kant mee opgaan. Dat je zegt, nou moet ik flink mijn best doen. Dan kan ik tenminste zien dat God aan het werk is in mijn leven. Maar we leven wel in geloof. En dat betekent dat we God niet zien. En we leven in vertrouwen. Maar als je dan merkt dat God, dat de Heer Jezus door zijn geest in je leven werkt. Dat je afkeer krijgt van het kwade. En dat je hecht aan het goede. Dan geloof je niet alleen iets van zijn werk, maar dan zie je ook iets van zijn werk. Dan zie je dat hij bezig is. En dat helpt je. Dat helpt je. En nogmaals, als je dan gaat denken, nou moet ik flink mijn best doen, want dan zie ik het tenminste. Ja, je moet je richten op hem. Want wanneer was u nou naakt? En wanneer was u nou in de gevangenis? Hè? Maar als je dat van jezelf gaat merken, van dat je van hem gaat houden, met je hoofd, met je hart en met je handen, dan zie je daar iets in van zijn werk en dat versterkt je in het geloof. En het derde, waarom moet je dat doen? Nou, omdat je een Heer hebt die op zoek is naar onderdanen. En door je leven zou je wellicht anderen voor Christus kunnen winnen. Moet je over nadenken. Ik vind het een verschrikkelijk moeilijke. Want ik kan er van alles van zeggen. Ik kan zeggen van nou dan moet je dit doen en dat doen. En dan, ja, mensen zeggen soms ook van nou ja, aardige man hoor, aardige vrouw hoor. Dus, maar ze hebben het best goed daar in die kerk. Maar ik zou het er niet bij willen horen, want ik mis dit en ik mis dat. Dus het is best lastig om dat te doen. Maar toch is dat hoort erbij. Dat is Gods weg om anderen te benaderen. Dat u, dat jij, en daar had ik een gedeelte uit 2 Korinthe kunnen lezen, dat we een levende brief van Christus zijn. En ik zeg niet dat je hier aan moet werken. Je moet niet werken aan een goed imago. Dan gaat het weer mis. Hè? Als je werkt aan een leven met Christus en vanuit Christus, dan werkt het wel. Dus geen programma van hè, laten we dit doen en dat doen en dan opeens. Voor ogen houden. Hier is hij. Dit is Jezus. Hiertoe ben ik op aarde. En dat geeft je leven een andere richting. En ik zou zeggen dat is een richting die nog maar weinig mensen in onze samenleving hebben. Een gerichtheid op een ander met een kleine en een grote letter. En je gunt Christus veel onderdanen. En je gunt je medemens Christus. Maar eigenlijk komen we zo weer bij het begin. Van wie ben je er eigenlijk een? Wie is nou je Heer? Van wie ben je? Wie is sterven? Als je van alles afscheid moet nemen? Wie is er dan die op je wacht? Dat is een hele goede vraag. Wie is hij? Ben je dat zelf? Of is dat je heiland? Maar ook in je leven. Als ik nou van hem ben, dan heeft hij het voor het zeggen. dan bepaalt Hij het. En bewerkt Hij het bij mij door zijn geest. En het hele geloof is niet van de mouwen opstropen. Want wanneer hebt u me ook alweer... Ja, wanneer was dat ook alweer? Nee, dat is het niet. Het hele geloof is dat je aan die Heer met je hart, met je monden en handen, dat je aan Hem overgeeft. Amen. Heer in de hemel, trouwe Vader, Heer van ons leven. We bidden van u. Geef dat we zo in deze week, als mensen die weten wie hun Heer is, ons leven zullen leiden. Dat we zo tot uw eer zullen leven en om uw naam te loven en te prijzen. Om een ander voor u te winnen. Om ook iets te mogen zien van uw werk. Maak ons zo sterk, Heere God. Stelt u ons tot een zegen. Omringt u ons met uw liefde en met uw trouw. En als ons de moed ontbreekt, als ons het zicht ontbreekt, als ons de wil ontbreekt. Heere, en u weet dat dat alle drie kan gebeuren. Wees ons dan nabij. Werk met uw geest in ons midden en in ons hart. Stelt u ons tot een zegen, ook in de komende week. Zegent u heel uw kerk, waar die ook samenkomt. Stelt u uw kerk in deze wereld tot een zegen en tot eer van uw naam. We danken u, Heere, dat we hier mochten zijn. We hebben u nodig. Hoor ons in de wegneming van onze zonde, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 68, vers 7. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof en ons antwoord daarop is, onze instemming is Psalm 68 vers 12. En in ieder van u spreken met mij in het hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.